Van harte welkom bij Dit is Heerlen. Een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering Frits Peuts.
In dit ontzettende fancy appartementencomplex in de wijk Ceramiek in Maastricht ben ik op weg naar Wim van den Berg. Architect, hoogleraar, werkt over de hele wereld. Schrijver van het standaardwerk over Frits Peuts. Als iemand weet hoe belangrijk die was, is het Wim. Dus ik ben benieuwd. Laten we beginnen met, hij zat natuurlijk wel op een goudader in die periode. Hè? Dat was geld. Dat is belangrijk voor een architect.
Dat is heel belangrijk. Ze wordt er niet gebouwd.
Ja. Dus we mogen hem ook gewoon een beetje een gelukszoeker noemen. Hij kwam naar Heerlen, want daar was het te doen.
Niet direct. Laat ik zeggen, de liefde brengt hem naar Heerlen. Eigenlijk eerst naar Maastricht toe. Want zijn vrouw die kwam uit Maastricht, dat was een Tisse. En hij komt uit het Hoge Noorden, uit Rode School, dacht ik vroeger. Of in ieder geval in Groningen, helemaal boven in Groningen. Maar had in Kerkrade gestudeerd. Of was daar naar school geweest. Rolduc, middelbare school. En wordt verliefd op een bepaald moment, neem ik aan. Want hij trouwt met ik geloof dat ze Isidora met de voornaam heette, Tisse. Produceert een hele hoop kinderen, 13 als ik het goed heb, in totaliteit. Dus heeft niet stilgezeten. En wat je dan krijgt is dat hij dus aan opdrachten moet zien te komen. Wat op zich namelijk redelijk loopt in het begin. Want hij werkt ook met anderen samen op dat moment. Krijgt eigenlijk een soort van succes. Maar dat heeft ermee te maken dat je hier een burgemeester hebt van Grunsven. Je hebt hier een stedenbouwkundige op dat moment zitten, Jos Kleine. En dat klikt. En ze gaan op belangrijke punten in Heerlen gaan ze projecten doen. Die eigenlijk ten eerste stedenbouwkundig worden gesteund, zeg maar, eigenlijk geëntameerd. Dat is dan Jos Kleine, want er moeten belangrijke punten komen in Heerlen. Het grote probleem van Heerlen is dat het eigenlijk qua oppervlak te klein is. Als je het centrum van Heerlen neemt, dat is op dat moment was Molenberg werd gebouwd. Molenberg was groter qua oppervlak dan het centrum van Heerlen. Dus dat was eigenlijk twee keer niks. En dat betekent, ze moeten eigenlijk, en dat doet Kleine dan, de stad een groter karakter geven. Ze moeten het groter laten lijken dan het eigenlijk is. Ze hebben dat alles geprobeerd met Stuit en Kuipers, Duurbaan, noem maar op. Ze hebben kleine gedeeltes van gebouwd. En dan komt Kleine met een soort van uit elkaar gelegde, een opgespannen stad. En dat betekent, je moet de punten waar het station ligt, daar komt dan de Royal Cinema. Bij de kerk de markt, er komt het gestapelde warenhuis. Of de gestapelde markt eigenlijk, moet je zeggen. Het glaspaleis. Dan krijg je het raadhuis. Het raadhuis wordt omgedraaid. Dus de voorkant van het raadhuis kijkt nu naar buiten toe, kreeg vroeger naar binnen toe. En op die manier proberen ze dus die stad, beter gezegd, die kop, die wordt groter gemaakt, dat lichaam. Ja. Wat daar aanhangt, dat wordt eigenlijk groter gemaakt om te representeren.
Ja, dus even voor mijn beeld, je draait zo'n stadhuis, zo'n gemeentehuis draai je om. Dat is een soort locomotief waar nieuwe bouwkundige wagonnetjes later weer aangehangen kunnen worden.
Ja. Daar hing het er al aan gezien het Thamesplein. Dat was nog van de oude strategie van Stuit. Met eigenlijk het uitbreiden van de stad met pleintjes. En eigenlijk die grote centuurbaan die er zou moeten komen. Maar die pleinen die moesten dan zelf gaan genereren. Er wordt er één belangrijk gebouw er neergelegd. Dat is de bibliotheek. Als je weet waar die ligt dan eigenlijk in de Zijstraat. En op die manier krijg je dus eigenlijk een soort katalysator voor dat gebied. En dan krijg je dus dat een aantal belangrijke mensen daar ook geld in zien. Om zeg maar, het hele plein te ontwikkelen.
Ja, maar we hebben dus dat driemanschap, dat je net beschrijft, die broeden dus op dat idee, die lenen natuurlijk ook wel ideeën die ze in het buitenland ook hebben gezien, om met die stad aan de slag te gaan.
Mm-hmm.
En Peuts is, nou ja, de bouwkundige expert in dat verhaal.
Peuts is degene die de dingen moet bouwen.
Ja.
Die eigenlijk die katalysatoren moet neerzetten.
Dan gaan ze aan de slag met die stad. Dat verandert natuurlijk heel snel, want nou ja, de stad groeit ook heel snel. Dus je moet mee, je bouwt daar zo snel als je kan achteraan. Er komt een aantal iconische gebouwen te staan, vinden wij nu. Mm-hmm. Werd dat toen ook al zo gezien?
Dat werd niet direct iconisch. Ik denk dat de meeste mensen konden het niet zo goed plaatsen. Dat was het grote probleem. Dus eigenlijk, je had in het begin, toen het raadhuis werd gebouwd, ontstond er tegenstand. Ze vonden het maar een lelijk raadhuis. De Royal vonden ze maar een lelijk gebouw. Dat was maar vies en vuil. En het Glaspaleis, dat was maar niks. Maar dan kon je wel goede stoffen kopen. En je kon de stof bekijken bij daglicht, zoals dat op de markt gaat. Dus de dames konden naar de ruiten toe lopen, naar de buitenkant toe lopen. En kijken hoe die stof er daadwerkelijk uitzag.
Ja, dus de functionaliteit was er en heeft de boel wat dat betreft gered?
Heeft niet gered, heeft het in stand gehouden, laten we het zo uitdrukken.
Ja.
Heeft gezorgd dat het een beter image, langzamerhand een beter image krijgt.
Ja, want je kan er makkelijk naartoe en je kan het gebruiken als burger. Het is handig voor jou en dan is het automatisch goed.
Ja.
Dat is natuurlijk wel de hoofdopdracht, ook meteen van een architect, zou je zeggen.
Ja. Zou ik ook denken.
Ja. Hier hebben we dan de ambachtsman echt aan het werk gehad.
Ja, ja.
Ja. Is hij dat ook vooral?
Dat is hij vooral. Ik heb wel eens een lezing gegeven, die heette Kerkenwerk. En als je weet wat kerkenwerk is, dat is dat het speciaal moet zijn, dat het goed moet zijn. Echt vakmanschap, goed materiaal, noem maar op. En Peuts kon in principe met elk materiaal werken. Er zijn maar weinig architecten die dat konden in zijn periode. Maar dat had er ook mee te maken dat hij namelijk voor een gedeelte opgeleid was als civiel ingenieur. Dus eigenlijk tot zijn kandidaat zo'n beetje en daarna eigenlijk terecht kwam op de architectuurafdeling, dat hij architectuur ging doen.
Ja. Kan ik hem beschouwen als visionair eigenlijk?
Ik weet niet of je hem als visionair kunt bestempelen, want ik zou bijna zeggen, elke architect moet een beetje visionair zijn, anders kun je niks bedenken. Dan kun je niet vooruitkijken van wat zou hier goed staan.
Ja. Moet je ook iets megalomaans hebben trouwens?
Dat hoeft ook niet per se. Er zijn wel architecten die dat hebben. Maar
paste niet in het hele van die jaren ook.
Dat paste. Voor een gedeelte zou het misschien gepast hebben. Want je hebt te maken met ingenieurskunst, met mijn ingenieurs, met noem maar op. Maar je moet niet gekker doen als normaal.
Ja. En toch pakte die, voor mij als leek van buitenaf, wel zijn ruimte. Hè? Als je naar het raadhuis kijkt, ja, daar zit humor in. Misschien ook wel een beetje bitse humor op bepaalde punten. Dat liet men dan toch gewoon gebeuren. Dat kon hij doen.
Ja.
Dus hij had aanzien. Toen
dat,
al.
Dat raadhuis, dat was eigenlijk pure genius loci. Dat was op de een of andere manier. Die Romeinen moesten erin. Dat moest een forum worden. Eigenlijk open. Noem maar op.
Ja.
En dat merkte hij in al die details die hij maakt. Het materiaal moet je maar eens bekijken. Je moet het bekijken. Het heeft 4 gevels. Het zijn allemaal verschillende gevels. En die zijn als het ware zo tegen elkaar gezet. Je kunt de voegen als het ware nog zien van het raadhuis.
Dus hij wilde ons daar veel mee laten zien en het toch op een bepaalde manier eenduidig houden.
4 gezichten.
Ja. Dan hebben we natuurlijk nog het verhaal van het balkon daar, hè?
Ja.
Ja, ik zie je nou lachen.
Ja, nee, dat is een heel lang verhaal. Als je dat gaat bestuderen in datgene wat je nog in het archief kunt terugvinden, dan ga je gewoon zien dat het het hele forma heeft aangenomen. Maar Peuts was iemand die, als het ware, in perspectief ontwierp.
Leg dat even uit.
En hij gaat dan tekenen. Hij heeft een Nicolai, dat is eigenlijk zijn rechterhand. Dat is, volgens mij was het neefje van de deken, deken Nicolai. En die was eigenlijk hoofdtekenaar bij hem. En Peut zette hem er altijd aan. Hij maakte de plattegronden van Nicolai teken dat eens uit. En die moest hem dan ook de constructie maken voor de perspectief. Dus je moet dat construeren dat het ook klopt. Maar Peuts smeet er dan gewoon een kalkpapiertje overheen en dan met de dikke potlood en dan begon hij te schetsen. In het boek wat we toen gemaakt hebben kun je nog heel goed zien de verschillende ontwerpen, niet alleen voor het raadhuis, ook voor verschillende kerken. Je ziet hem dan eigenlijk de verschillende gezichten van een gebouw onderzoeken.
Ja.
En je ziet bijna wat hij aan het bestuderen is.
Het is gewoon een zwoegen geweest ook.
Het was zwoegen. Maar met plezier. Ik denk gewoon dat het een erg goede architect is. Die plezier in zijn vak had, in zijn discipline. En die dat volledig uitleefde. En dan staat hij bij de grote. De grote hadden dat ook, die deden precies hetzelfde.
Plezier en lef.
Ja, plezier, lef.
En kunde.
En kunde. En de juiste mensen om je heen natuurlijk. Vakmensen.
Als je het hebt over Frits Peuts, dan gaat het automatisch ook over het Glaspaleis. Dat is gebouwd in opdracht van de familie Schunk, die daar een warenhuis begon. Nu een van de belangrijkste monumenten van Heerlen, maar in de jaren 90 stond het nog op een slooplijst. Toen was het antikraak bewoond door kunstenaars en door journalist Dennis Ewald.
De vijfde verdieping was duidelijk de mooiste. Hè? Dus echt ingericht als een woonhuis. Je had ook nog zo'n binnenplaatje met en marmeren tegels. Veel glas, echt veel glas. En die erker, die wenteltrap, was echt heel prachtig. En daar moest ik altijd doorheen om naar mijn verdiepingen te komen. En ik had de hele zesde verdieping tot mijn beschikking. Dat waren 9 kamers. Ik heb er daar 3 van gebruikt. Eentje als keuken, eentje als woonkamer, eentje als slaapkamer. Mijn woonkamer trouwens, dat bleek achteraf de voormalige slaapkamer van de familie Schunk zelf te zijn geweest. Heel groot balkon. Weet je, hartstikke leuk. Omdat het dus leeg had gestaan een hele tijd en de bovenlichten hadden opengestaan, hadden duiven bezit genomen eigenlijk van van die bovenste verdieping van een aantal kamers. Dus het rook er goed muf. Overal duivenpoep. Ik heb toch een paar weken nodig gehad om de duiven duidelijk te maken dat voortaan ik daar de bewoner was en zij niet meer. Ja.
Hoe oud was je toen je daar binnenkwam?
27.
27. En jij was zelf geen kunstenaar of?
Nee. Ik was de enige journalist van het gezelschap eigenlijk die daar woonde. En die kunstenaars, dat betekende dus ook dat er om de zoveel tijd wat exposities waren. En het gebeurde dus ook altijd dat mensen die naar zo'n expositie kwamen kijken, of een gezamenlijke expositie, dat die ook altijd een verdieping te hoog gingen waar ik dan zat, waar ik niks te exposeren viel, want ik was geen kunstenaar.
En dan had je
ooit eens iemand in mijn keuken staan kijken, dat weet ik ook nog. Ik had dus die wenteltrap vanaf de vijfde naar de zesde. Als je daar bovenop loopt, had je daar dus de eerste ruimte waar je kwam, was mijn keuken. Daar stond gewoon een tafeltje, elektrische kookplaat, er stond een vuilniszak en zo. Heel simpel, heel karig allemaal. Maar ik kwam dus, ik liep rond op mijn eigen verdieping en er stond iemand, weet je, met zo'n heel geïnteresseerde blik alsof je in een museum staat naar dit tafereel te kijken. Ja, dat gebeurde. Hele leuke dingen. Maar van alles. Hè. Ook mensen die voor bruidsreportages, die dus een goede plek zochten voor een uitzicht over Heerlen. Eigenlijk over de hele parkstad. Om de haverklap waren er wel mensen van de gemeente of van de brandweer of van de politie die rondliepen. Iemand heeft me ooit gesuggereerd van, weet je wat jij moet doen? Je moet er een hennepkwekerij vestigen. Perfect! Ik zeg ja, goed idee ja. Met al die mensen die daar voortdurend rondliepen.
Je had uiteindelijk 3 kamers ongeveer. Ja, of ja, je had die hele verdieping, maar je hebt 3 kamers geclaimd om in te wonen.
Ik had 9 ruimtes. De 6 daarvan waren toegankelijk. En ik gebruikte er 3. Ja.
Hoeveel heb je daarvoor betaald?
250 gulden per maand. Ja.
Andere tijden.
Andere tijden.
Wat voor mensen zaten daar?
Nou, ik zou je een aantal namen noemen. Hans Keuls, die had er een atelier. Romy Venke had er een atelier. Remy Vervloed. Inmiddels ook al 10 jaar dood. Die had er een atelier. Dan had je nog een aantal mensen die ik eigenlijk alleen bij voornaam kende en nog steeds. Jet zat er. Bo, Roel, Richard, Akke zaten er. Ja, het was allemaal heel, heel artistiek en los uit de pols allemaal. En leuk, gezellig. En feestjes veel. Hè?
Ja.
Ja. En rondleidingen. Mensen wilden graag rondleidingen. Allerlei mensen die je dan tegenkwam. Ook met uitgaan, ook midden in de nacht. Weet je, oh, kom maar eens even kijken, want ik woon daar. Maar we hebben 1 keer een heel bijzondere rondleiding gehad. Toen familieleden van Schunk Echt oudjes, die liepen daar rond en die wisten nog wel verhalen te vertellen dat ze daar op bezoek waren geweest bij opa en oma. En eentje vertelde dat hij altijd ging klimmen aan de buitenkant van de erker op de vijfde verdieping. Of dat hij dat één keer was gaan doen. En er was totale paniek uitgebroken, maar hij had een paardje willen zien. Er liep een paard op de bongert en dat wilde hij graag zien. En was hij dus naar buiten geklommen om te gaan kijken. Nou, heb je totale paniek. Echt leuk. Maar ik heb nog steeds een bijzondere band met dat pand. En die is nog eens versterkt in oktober vorig jaar. Want ik ben daar getrouwd.
Wat mooi om daar toen terug te zijn.
Ja, in de erker op de vijfde verdieping. Dus niet waar ik woon. Ik woonde een verdieping hoger. Maar in die erker hebben we een ceremonie gehad. En dan zijn we daar 's avonds nog gaan eten met iedereen die erbij was.
De afspraak met peutscanner Wim van den Berg was bij hem thuis in Maastricht. Beetje noodgedwongen. Wim is niet meer heel mobiel. Maar ik wilde toch nog een kijkje nemen in een van die iconische peutsgebouwen. En daar wacht op mij de Hoensbroekse architect Ivo Rosbeek.
Ja, Ivo, met jou als architect uit Hoensbroek wilde ik toch even naar het Glaspaleis, naar Schunk in Eerle. Misschien wel zijn bekendste gebouw. Is het zijn beste gebouw?
Ik weet niet of je bij een architect kunt spreken. Ik denk dat het ook een soort smaakkwestie is of iets een beste gebouw is. Het is natuurlijk wel binnen zijn oeuvre een heel vernieuwend gebouw. En hij bestudeerde dus ook wat er in het nieuwe bouwen gebeurde, het modernisme gebeurde. Nou, en de familie Schunk die moest het gaan uitbreiden. En Peuts die ontwierp dan eigenlijk hier waar we nu staan in die hal. Eigenlijk een soort gestapelde markthal, hè? Van glas. Zodat je aan de buitenkant eigenlijk kunt zien wat er aan de binnenkant verkocht wordt.
Grote etalage eigenlijk.
Eén grote etalage. Dat is natuurlijk een beetje anders dan de functies die er nu in zitten. Maar dit was natuurlijk een plek waar ook de mijnwerkers die in deze regio zaten geregeld naartoe gingen om inkopen te doen. Je kon hier de kleding voor de mijnwerkers kopen enzovoort. Maar ook het chicere segment van de bondjassen enzovoort. Kon hier in zo'n warenhuis, wat natuurlijk heel vernieuwend was. En wat Heerle eigenlijk als een soort moderne stad heel erg op de kaart kon zetten in die jaren.
Het oog voor de omgeving, dat is ook heel belangrijk. Bedoel jij dan net die omslag die stad op dat moment aan het maken was?
Nou kijk, hij bouwt dat Glaspaleis, een modernistisch gebouw, bouwt hij pal naast de Pancratiuskerk, wat natuurlijk een middeleeuwse kerk is. Hè? Ook het centrum van Heerle is ooit ontstaan rondom het Pancratiusplein. Hè? Dat is de oude, je kunt het hier ook buiten nog zien bij de maquette die hier op het pleintje staat. En om aan te geven van ja, we gaan in andere tijden met die stad. Zie je gewoon dat Peuts samen met Van Grunsven eigenlijk gewoon een compleet nieuwe weg inslaat. En zegt van nou, zo'n contrast tussen oud en nieuw, dat mag er in een stad zijn.
Ivo, jij bent de kenner, dus jij mag me terugfluiten. Maar je hebt in Amsterdam het Paleis op de Dam. Gebouwd als stadhuis ooit. Pas van het volk. We willen laten zien hoe goed het gaat. Is het Glaspaleis, het Paleis op de Dam van Heerlen?
Tja, dat is een goeie. Ik denk in ieder geval dat het een heel iconisch gebouw is. Ik denk wat dat betreft dat als je nu op Google zou gaan zoeken van je googelt Heerlen, denk ik dat je altijd sowieso bij een aantal peutsgebouwen uit gaat komen. Omdat het gewoon, hij heeft wat daarmee Heerlen heeft een soort gezicht gegeven, denk ik. Hij heeft natuurlijk in een periode hier gewerkt dat er heel veel welvaart in Heerlen was en kwam door de mijnen. En in die periode, ja, ik bedoel, je hoeft maar naar de bevolkingsgroei te kijken. Hè. Het was ooit een klein dorpje en binnen no time explodeerde die bevolkingsgroei. En dan zie je dus de feiten, zeg maar, dat ja, hij heeft in die periode een hele hoop belangrijke gebouwen neergezet voor een stad die de stad een karakter geven. En in detaillering en uitwerking zijn ze allemaal anders. Maar ze tonen eigenlijk allemaal ook die rijkdom en die precisie die hij eigenlijk in al zijn werken stopt.
Het was bijna weg geweest hier, hè?
Ja, maar gelukkig zijn we slim genoeg geweest deze keer wel. Bij de gebouwen van de mijnen zijn we daar minder slim mee omgesprongen. Maar gelukkig is het volledig in ere hersteld. Je ziet dat ook hier als je in de hal staat. Allerlei details, of je nu naar de deurgreep gaat kijken of de detaillering van de ramen. Die zijn eigenlijk allemaal hersteld zoals Peuts het voor het grootste deel bedoeld heeft. Ja.
Dit was heerlijk. Hey, doe die podcast volgen in die app. En nog één ding, hè. Die Ruud Kleine en die Rian Mone, die hebben dit toch weer oké in elkaar gefrikkeld, hoor. Bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles. En ga dan maar weer wat voor jezelfers doen.